In een moment van stil gebed bereiden we ons voor op de dienst. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden Jeruzalem. Halleluja. Dat zijn gemeente woorden uit Psalm 116. We gaan samen ons loflied zingen uit de berijming van deze psalm, het 10e en het 11e vers. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en we zingen daarna als ons amen uit Psalm 118, het laatste vers. Psalm 118, vers 14. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. We gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden.
Ja.
allergenadigste God. Het zou uw eer te na zijn als uw goedheid gebroken zou worden. En als wij daaruit zouden vallen. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Niets of niemand zal het voor elkaar krijgen. Geen macht op aarde of in de hemel. Niets of niemand zal het voor elkaar krijgen om die goedheid te breken, te knakken, los te scheuren. Nee, daar staat u zelf voor in. En dat bent u ook helemaal, de God wiens goedheid ongebroken is. Nu zijn wij vanmiddag naar de kerk gekomen. Dat deden we bewust. Of misschien helemaal niet bewust. Misschien alleen maar omdat het erbij hoort. Misschien alleen maar omdat we dachten, nou laat ik toch maar weer eens een keer gaan. En het is allemaal niet zomaar. Wij zijn hier niet om een paar aardige dingen tegen elkaar te zeggen. Maar wij zijn hier om u onder ogen te komen. Om u te ontmoeten. Om uw stem te horen. En dat is ook wat we u bidden. Laat het woord van het evangelie zo voor ons opengaan, Heere. Dat dit gebeurt. Kom met de kracht van uw Heilige Geest. Met de liefde van de Heer Jezus zelf. Met uw eeuwige goedheid. En raak ons daarmee aan. We bidden het voor ons allemaal. Zonder uitzondering. Groot en klein. Als kerkganger of als degene die een taak heeft in de dienst, thuis en hier, raak ons aan, om Jezus wil. Amen. Wij openen de gemeente samen de Heilige Schrift in het Lucas-evangelie. Het laatste hoofdstuk, Lucas 24. Het is het vervolg van het opstandingsevangelie. De ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Emmausgangers. Deze geschiedenis is het onderwerp voor de preek in de dienst van vanmiddag. Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. En we horen daar het heilige evangelie als volgt. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in woorden en werken voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf, en ze troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen, en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. In de dienst der offeranden gemeente gaan we onze gaven geven. Er is een drietal collecten. De opbrengst van de eerste collect is bestemd voor de vakantieweken voor gehandicapten. De opbrengst van de tweede collecte voor het kerkbeheer. En van de, dus dat zijn zeg maar de kosten voor het gemeente zijn in zijn algemeenheid. En de derde specifiek voor het kerkgebouw. Ik wil graag de collecten heel hartelijk bij u aanbevelen. En dan gaan we ons samen voorbereiden op de preek door te zingen uit Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Straks na de preekgemeente zingen we als ons antwoord op de woordverkondiging uit Psalm 145, het zesde vers. Onvergetelijk. Onvergetelijk was het avondmaal dat wij hadden, mijn vriend en ik. Mijn vriend is veel bekender dan ik ben. Jullie kennen zijn naam wel. Cleopas heet hij. Mijn naam weet niemand. En ik ga die ook niet vertellen. Laten we maar zeggen dat ik heet zoals jij heet. Eén ding kan ik je wel zeggen. Het was echt een onvergetelijk avondmaal. Nooit eerder heb ik Christus zo intens ontmoet. En ik zal het ook altijd blijven voelen. Iedere keer als ik weer samen ben met de gemeente op de dag des Heren. Hij is bij ons in brood en wijn. Tijdens dat avondmaal heb ik meer geleerd dan ik ooit daarna nog geleerd heb. Misschien komt dat ook wel omdat ik vlak daarvoor zo ontroostbaar verdrietig ben geweest. Ik was echt alles kwijt. Mijn vriend en ik, en trouwens ook heel veel van onze broeders en zusters, wij hadden zo op hem gehoopt. Wij dachten vast en zeker dat in deze tijd het koninkrijk van God zou aanbreken. We waren er zo dichtbij, samen met hem. En toen is hij ter dood gebracht. Als een misdadiger aan een kruis vermoord. Kun je indenken wat voor schok of dat teweeg heeft gebracht. Ik kon echt maar één ding denken. Alles is voorbij. Het leven heeft geen zin meer. Wij hebben gehoopt op een luchtkasteel. Ik was totaal ontregeld. Als ik er nog aan denk hoe wij er aan toe waren. Toen we vanuit Jeruzalem naar Emmaus liepen. Toen alles voorbij was, we liepen een zwart gat in. En toen kwam vlak daar overheen dat avondmaal. Ik geloof dat ik nog nooit zo diep gevoeld heb als toen wie hij is. Toen het brood werd gebroken. En de wijn geschonken. Ik kan je echt zeggen, en misschien hebben jullie dat ook wel gedacht. Voor die tijd had ik het idee, ik kan alleen maar geloven als ik hem zie. En nu denk ik, ik geloof om alles wat hij gezegd heeft. Ik hoef niks meer te zien. Tenminste, als ik het avondmaal vier samen met mijn broeders en zusters, dan geloof ik vast en zeker, hij is hier. We hebben het niet alleen met elkaar over een soort mooi idee, maar vast en zeker, hij zelf is hier nu. En daar heb ik genoeg aan. Daar heb ik genoeg aan. Je wilt misschien weten hoe dat zo gekomen is, hoe die ommekeer heeft plaatsgevonden. Nou, dat zal ik vertellen. Luister maar. Het is zondag, gemeente. Er zijn twee mannen onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. De een heet Cleopas, de ander is voor ons inderdaad anoniem gebleven. Van die twee mannen weten we niet zoveel, behalve misschien het allerbelangrijkste. Ze zijn allebei volgelingen van Jezus. Ze kenden hem. Ze hebben hun hoop op hem gevestigd. Hij heeft hun hart ingenomen en ze hebben gekozen om hem te volgen. En daarin lijken ze precies op jou. Of op u. Toen je kort geleden, of misschien al langer geleden, ook diezelfde keus maakte. Je deed belijdenis. Je ging voor het eerst van je leven aan het avondmaal. Er was een moment van een heel duidelijke en overtuigde geloofskeuze. Het hoorde bij de belangrijkste dingen van je leven. Je had het er nog een keer over met een ongelovige vriend of vriendin. Je vertelde wat er ging gebeuren, dat je belijdenis ging doen of welke keuze er in je leven gevallen was. En je weet nog dat die vriend of vriendin je aankeek met grote ogen en zei: belangrijkste dingen van je leven? Meen je dat werkelijk? Ja, zei je. Uit volle overtuiging. Dit hoort bij de belangrijkste dingen van mijn leven. En het gaf je een onuitsprekelijke vreugde. Zulke mannen zijn dat. En daar gaan ze samen van Jeruzalem naar Emmaus. Ze zijn met elkaar in gesprek over de dingen die in Jeruzalem gebeurd zijn. Je kunt hun woorden niet verstaan, maar van hun gezichten kun je zo aflezen waar het over gaat. Want iemands hart kan op zijn gezicht te lezen staan. Ze zijn verdrietig. Waarover? Wel, dat blijkt als er een derde is die zich bij hen voegt. En die derde is Jezus zelf. Gemeente, nou even terzijde. Maar wat een eindeloos goede herder is hij toch, hè? Wat is dat vertroostend. Dat zij die het gevoel hebben, wij wandelen in de duisternis, dat zij absoluut niet aan zijn aandacht ontglipt zijn. Want dat denken wij wel eens. Dat het in de dingen van het leven zo is dat God even de andere kant op kijkt en dat hij niet ziet wat er met ons gebeurt en dat we zomaar wat dwalen door het leven en dat we aan ons lot overgelaten zijn. Maar daar voegt hij zich bij hen. Die derde is Jezus zelf. Alleen, zij zien het niet. Zij zien het niet, dat kan. Hij kan eindeloos dichtbij zijn. Zonder dat wij het zelf beseffen. Straks na de preek, dan zingen wij Psalm 145. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En het kan inmiddels zo zijn, gemeente, dat wij het tegenovergestelde ervaren van dat nabij. Maar dat zegt niet zoveel. Dat zegt niet zoveel. Jacob, ooit bij Bethel, hij had het idee dat God eindeloos ver weg was. Dat hij het aangezicht van God niet meer kon zien. En nota bene, God is vlakbij. Achteraf moet hij het zeggen, God was aan deze plaats. Maria, in de hof, staat nota bene met Jezus zelf te praten. En ze ziet hem niet.
En deze twee mannen, hij is erbij. In een gesprek. In een ontmoeting. In een gebeurtenis in het leven, van het ene moment op het andere. Hij is erbij. En het is pas veel later dat hun ogen opengaan en ze zien. Maar hij was het. Wel, ze zien het niet. En de evangelist vertelt ons uitdrukkelijk dat hun ogen gesloten werden gehouden. Dus dat betekent dat Christus zelf ervoor gezorgd heeft dat zij hem nog niet herkenden op dat moment. Ja, dat is natuurlijk heel raadselachtig, want je zou denken, is er niks mooiers dan dat je hem ogenblikkelijk herkent en dat je in de gaten hebt met wie je contact hebt en dat er herkenning is enzovoort. Maar dat gebeurt dus niet en het gebeurt ook niet zomaar toevallig niet. Maar er is een uitdrukkelijke bedoeling. Hun ogen worden gesloten gehouden. Daar moet je niet overheen lezen. Want dat is voor ons een signaal om ons te realiseren. Er gebeurt hier iets dat ze niet zomaar overkomt, maar daar zit een bedoeling achter. Het gaat hier om de bedoeling die Christus zelf heeft om ze te brengen tot verdieping in het geloof. Het gaat hier zometeen over de dingen die er echt toe doen in het kennen van Jezus. En hij heeft er zijn wijze bedoelingen mee om hun ogen gesloten te houden. Wij lopen mee. En we hebben wat te leren. Terwijl we daar naast Kleopas en die derde meegaan. Hij spreekt. En hij hoort. Hij vraagt. En hij luistert. Een gesprek zoals je niet zo heel vaak hebt. Een gesprek dat het diepste losmaakt. Een echt pastoraal gesprek. Hij vraagt: waar zijn jullie over aan het praten? Waarom kijken jullie zo verdrietig? En Kleopas kijkt naast zich en reageert bijna bits en zegt: nou zeg, u bent zeker een vreemde hier in Jeruzalem. Weet u dan niet wat er hier allemaal gebeurd is? Maar hij laat zich niet afschrikken door die botte reactie. En hij vraagt heel onbevangen: nou, maar vertel dan eens. Wat is er dan? En dan komt er een verhaal. Een ooggetuigenverslag van wat er gebeurd is. En hij zegt: nou, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die profeet, zo machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En onze overpriesters en onze leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen en hem te laten kruisigen. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het is nu al de derde dag sinds dat allemaal gebeurd is. En er zijn een paar vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen naar het graf gegaan zijn. En die hebben ons zo verontrust. Want ze vonden zijn lichaam niet op de plek waar het gelegd was. En ze kwamen zeggen dat ze een verschijning van engelen gezien hadden. En die engelen hadden gezegd dat hij leeft. En toen zijn er sommigen van ons natuurlijk die naar het graf gegaan zijn en die het inderdaad allemaal aantroffen zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. Wij hoopten. Wij hoopten. Je voelt de teleurstelling, de gekrenkte verwachting, de bittere pijn. En het is zo herkenbaar. Ik kwam tot geloof Hij veranderde mijn leven. Ik stelde mijn hoop op hem. En ik dacht, toen het bericht van ernstige ziekte kwam, dat hij mij beter zou maken. Ik hoopte. Of toen het misliep in mijn huwelijk, dacht ik, maar hij is er toch. Het kan toch niet gebeuren dat het misloopt als hij erbij is. Ik hoopte. Toen het fout ging met mijn werk, met mijn bedrijf, ik heb zo gebeden. En ik had toch niet voor niets mijn vertrouwen op hem gesteld. Ik dacht dat hij me eruit zou redden. Ik hoopte. En in die tijd in het leven dat ik zo heb moeten vechten met mijn somberheid, met die zwarte uitzichtloosheid, met die reddeloze gedachten. Ik hoopte. Wij hoopten, ja. Maar alles is misgelopen. Het is de derde dag. En je kent de feiten. De feiten spreken een onlogenbare taal. Hem zagen ze niet. Je kunt nog zulke mooie verhalen verzinnen, maar hij was er niet. Het is proefondervindelijk vastgesteld dat hij er niet was. Dat zegt toch alles? Dat zegt toch alles? Ja, is dat echt zo? Dat zegt toch alles, vinden wij. Maar je moet eens naar die Emmausgangers kijken. En dan kom je erachter hoeveel dat zegt. Hij is bij hen, maar ze zien hem niet. Ze zien hem niet. Dat zien of niet zien, dat zegt dus heel weinig. En dan neemt de onbekende het woord. Hij spreekt ze aan en zegt: onverstandigen en tragen van hart. Jullie hebben echt een probleem, weet je dat? En het probleem dat je hebt, dat is een probleem met je verstand. Je denkt wel bij jezelf dat je vanwege je verstand niet geloven kunt. Dat is toch onlogisch om te geloven? Dat klopt toch niet met wat hier zit om te geloven? Maar weet je wat het punt is? Dat is niet je verstand. Dat is juist je onverstand. Daar zit het probleem. En vervolgens zit er een probleem in jullie hart. Je hart klopt niet snel genoeg. Je hart is traag. Weet je wat het punt is? Jullie hebben geen geloof gehecht aan de schriften. Aan alles wat de profeten al eeuwenlang gezegd hadden. Het verwijt, gemeente van Jezus, luidt niet: hoe kan dat nou toch dat jullie mij niet herkennen terwijl ik hier in levende lijven voor je sta? Hoe kan dat nou? Dat zegt hij niet. Maar hij zegt: waarom hebben jullie geen geloof gehecht aan de schriften? Je zou bijna heel eenvoudig zeggen: waarom geloof je niet wat er in je Bijbel staat? Waarom heb je je daar niet aan overgegeven? Dit is het grote punt waar alles om draait. De eenvoudige overgave aan wat God zegt. Geloven, dat is niet hetzelfde als zien, maar geloven, dat is je overgeven aan wat God zegt. De kern van het geloof is niet wat jij ziet, maar wat God zegt. Niet wat jij ziet, maar wat God zegt. Daar gaat het over. En achteraf zeggen ze ook:
dat hun hart brandende in hen was, dat het in vuur en vlam stond toen hij met hen sprak. Niet op het moment dat ze hem zagen, maar op het moment dat hij met hen sprak, was ons hart niet brandend in ons toen hij Bijbelstudie met ons deed, toen hij de schriften voor ons uitlegde. Ze komen vlak bij huis. De tijd is omgevlogen. En hij zegt, ik moet verder gaan. En hun reactie, ja, hebben ze het al aangevoeld op dat moment? Je weet het niet. Maar hun reactie is in ieder geval dat ze zeggen, wij willen u dwingen. Het is al avond. Blijf bij ons. Ja, zou dat de werkelijke reden geweest zijn dat het al avond is? Of hebben ze misschien ervaren dat dit het is? Hemelsmedicijn als de schriften opengaan. Ze maken de avondmaaltijd klaar. Hun gast, die eigenlijk de gastheer is, leidt de tafel aparte. Het is een gewone maaltijd. Maar zie niet over het hoofd dat Lucas precies die woorden gebruikt die in de avondmaalsliturgie voorkomen. Hij nam het brood, hij zegende het, hij brak het, hij gaf het hun. Precies dezelfde termen als bij de instelling van het avondmaal. En dan gebeurt het. In het breken van het brood worden hun ogen geopend en zij kenden hem. Er is precies dit punt, gemeente, waar alles zich op concentreert, waar het om gaat. Maar waar je ook wel heel snel op een dwaalspoor kunt raken. Want wat beginnen wij automatisch te doen? We beginnen te denken, hoe zouden ze hem herkend hebben? Waar zouden ze hem aan herkend hebben? Heeft hij een bepaald karakteristiek gebaar gemaakt, waarvan ze meteen zagen, dat deed hij altijd zo? Hebben ze de tekenen gezien in zijn handen? En wat vreemd, dat hij op hetzelfde moment weg is uit hun ogen. Ja, daar concentreert het zich allemaal op en daar gebeurt het ook. Als kind had ik daar altijd ontzettend veel moeite mee, gemeente, met dit punt in de geschiedenis. Als ze thuis, ik weet het nog, nou ja, eigenlijk bijna letterlijk, als mijn moeder uit de kinderbijbel voorlas vroeger, en ik zat als kind te luisteren en dan kwam dit stukje, daar werd ik zo verdrietig van. En ik vond het eigenlijk ook oneerlijk. Nou, hoe kan dat nou? Nou is de ontknoping er. Nou zijn ze bij elkaar, hier ging het toch om. En nou gaat het goed worden. En precies op het moment dat het goed gaat worden, gaat het mis. Dan gaat hij weg. Hoe kan hij dat nou doen? Dat hij ze daar alleen achterlaat, zo verdrietig, zo zonder hem. Want hier ging het toch om. En ja, diezelfde kinderlijke gedachtegemeente, daar merk ik van dat wij ook geneigd zijn, ja, om op de een of andere manier zo over deze geschiedenis te denken en daarover het op die manier te gaan uitleggen. Hè? Zo van, je moet zo ver zien te komen dat je hem gaat herkennen. Maar het is maar de vraag of het daar wel echt om gaat. En of dat het punt is. Want dat wordt ons ingefluisterd door onze moderne manier van kijken. Het is pas goed als we hem zien. Het is pas goed als we hem herkennen. Er moet een tastbare ervaring zijn en dan. Maar opvallend, als de Heer Jezus weggaat uit hun ogen, dan verkeren zij op dat moment, als hij weg is, in exact dezelfde situatie als waarin u en jij en ik op dit moment ook verkeren. Want wij zien hem niet. Wij zien hem niet. En wij zullen hem ook niet zien, zolang wij in dit leven zijn. En als ons streven erop gericht zou moeten zijn dat wij hem met deze ogen op een bepaald moment toch zouden moeten zien. Ja, dan sturen we elkaar de duisternis in, want dat zal niet komen. Heel typerend is dat ook, dat op het moment dat je bij de climax bent, dat hij weg is uit hun ogen. En daarmee maakt de Heer Jezus duidelijk dat dat zien helemaal niet bepalend is. Er zijn duizenden mensen geweest, duizenden en duizenden, die Jezus gezien hebben tijdens zijn opwandeling op aarde. Maar zij geloofden niet in hem. Dat zien is echt niet doorslaggevend, dat denken wij wel. Maar het is een illusie. Al zou er een engel uit de hemel komen, gemeente, dan zou dat echt nog niet doorslaggevend zijn om ons te laten zien. Als wij hier op ditzelfde moment een engel zouden ontmoeten, dan zouden we morgen tegen elkaar zeggen, ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat is vast en zeker een luchtspiegeling geweest. Een soort zinsbegoocheling die we allemaal gehad hebben op die zondagmiddag. En dan wordt er een psycholoog op losgelaten en die verklaart ons nog hoe dat gekomen is, ook allemaal. Als wij hem met deze ogen zien, dan geloven wij helemaal nog niet in hem. Dat is niet doorslaggevend. Het geheim zit juist in dat kennen. Zij kenden hem. En in het geloof draait daar ook werkelijk alles om. Hem kennen, geloven, dat is Christus kennen. Zonder Christus te kennen, is er geen geloof. Het is een eindeloos diep woord. Je komt het op zoveel plekken in het Nieuwe Testament tegen, dat kennen. En dat zegt ons dat geloof een relatie is. Dat geloof een zaak is van liefde. Dat geloven een zaak is van een band tussen hem en mij. Kennen, zoals de Emmausgangers hem kenden, door alles wat hij zei in de eerste plaats, door de schriften die hij opende vervolgens, door de tekenen van brood en wijn, dat vooral. Want dat is wel het allerdiepste, dat het gebroken brood ons hemzelf doet zien in zijn lijden en sterven voor ons. En in dat moment wordt duidelijk wie hij is. Daar gaat zijn hart echt voor ons open. En daar gaan onze ogen ook open. In het offer dat hij bracht voor onze zonden. De grote bevrijding, gemeente, het grote kennispunt, de climax in alle dingen van het geloof is altijd weer dit punt. Dat hij zichzelf gaf terwille van mij. En dat wij zo als nieuwe mensen voor hem gesteld worden. Gestorven en toch weer levend gemaakt. Als dood aan zijn voeten. En toch weer opgericht. Dat gebroken brood dat zegt. Tot in jouw diepste nood. Tot in uw diepste schuld. Tot in uw diepste gebrokenheid. Is hij afgedaald. Dat Christus in deze wereld kwam. Dat is niet als een soort geweldige held. Met een stralenkrans om zich heen. Een en al overwinningsglorie. Maar ver bij de werkelijkheid van ons leven vandaan. Dat Christus in deze wereld kwam betekent. Jouw gebrokenheid. Het kwaad van jouw leven. De dingen die je het liefste zou wegstoppen. Niet meer aan denken. Het zijn die dingen waar hij middenin gekomen is. Waar hij deel aan heeft gekregen. Die hij op zich heeft genomen, terwille van jou, om je nieuw leven te geven. Zodat je kunt bestaan voor God en voor de mensen. Paulus, gemeente, de apostel Paulus, in Filippenzen 3, die heeft het daarover. En als dat komt, Als hij het hierover gaat hebben, wie Christus is. Zoals hij afdaalde tot in onze nameloze ellende. Ja, dan begint Paulus te doen wat eigenlijk ook maar de enige manier is waarop je het kunt uiten. Dan begint hij te jubelen. Dan begint hij te zingen. En dan zegt hij, Christus kennen. Dat is mijn een en al. Daar jaag ik naar. Daar hijg ik naar. Dat is mijn passie. Christus kennen zoals hij is. In de kracht van zijn opstanding. Maar ook in de gelijkvormigheid aan zijn dood. En in de gemeenschap aan zijn lijden. Dat is mijn een en al. Christen zijn. Dat houdt heel veel in. Het houdt in dat je zoekt om te leven naar de wil van God. Het houdt in dat je elke dag weer vraagt, Heere, welke weg wijst u me? Het houdt in dat je de strijd aangaat met jezelf en met wat kwaad is in je leven. Het houdt in dat je het goede gaat zoeken, dat je jezelf zoekt te overwinnen om te doen wat God van je vraagt. Dat houdt het allemaal in. En het zijn ook allemaal onmisbare dingen en die kun je geen van allen wegstrepen, maar terwijl je ze zegt of denkt, voel je ook bij jezelf van, ja, wat komt er van terechte? Wat is de praktijk eigenlijk? En Paulus begint te jubelen en hij zegt, Christen zijn, dat is dit. Dat is Christus kennen, helemaal, en hem alleen. En dat is alles, want hij is alles. Zo gaan ze terug naar de discipelen in Jeruzalem. En de kern van hun boodschap is daar, hoe hij hen bekend was geworden in het breken van het brood. Zo kennen wij hem. Ik kwam een gedicht tegen, gemeente, van Guido Gezelle. Een man die in zulke eenvoudige woorden kon zeggen waar het om gaat. Hij maakte een gedicht dat je kunt lezen als een woord over de wandeling van Jezus met de Emmausgangers. Een woord waarin hij zegt wat het is om Christus te kennen. Ik wandelde alleen. Ik wandelde en ik sprak tot de Heer. Hij sprak en ik hoorde. En hij hoorde en ik sprak. En ik wandelde en ik sprak tot de Heer. Amen. We gaan gemeente samen danken en bidden. Lieve Heere, dank u wel dat uw woord levend en krachtig is en dat wij meer niet nodig hebben. Dank u wel dat u bij ons wilt zijn, ook vandaag als de levende, in de tekenen van brood en wijn. En zo bidden we van u, nu we deze week voor het avondmaal zijn ingegaan, laat alles daarop gericht zijn, dat u nabij bent, omdat u leeft. En zo bidden we dat voor ons allemaal persoonlijk, maar ook samen als gemeente, dat de viering van het avondmaal zo'n moment mag zijn, dat we weer heel krachtig geloven, hij is nabij. Hij laat mij niet aan mijn lot over. Hij is het. En hij is het helemaal ook voor mij. Mijn leven is geborgen in zijn hand. Hem mag ik volgen. En dan is het goed. Heren, dat bidden we voor ons allemaal. Zonder uitzondering. Zegen ons als gemeente. Met de volheid van uw liefde. We bidden voor al het gemeentewerk. Wilt u er met uw Heilige Geest in aanwezig zijn? Geef er wijsheid in. En zegen de gemeente, Heren, met ja, ook overtuigdheid in de roeping om in het leven en in de wereld te staan als getuige van u. We bidden voor de kerkenraad, voor dominee Van Roest, voor iedereen die in het gemeentewerk een roeping heeft. We bidden dat we daar eensgezind in mogen staan en ook overtuigd van het spoor dat u ons wijst. We bidden, Heren, voor alle persoonlijke noden, juist dan als het er in het leven ook zo ontzettend om kan spannen, als er pijn is, niet alleen lichamelijke pijn, maar ook geestelijke pijn, pijn in onze ziel. Heren, we bidden dat in die heel diepe dingen van het leven, we ervaren ja maar in de diepste dalen, daar kan Christus ook eindeloos diep nabij zijn. We bidden als er problemen zijn rond onze gezondheid, of als er misschien zorgen zijn in ons gezin of in ons huwelijk of in de familiekring, we bidden ook dan dat u niet afwezig zult zijn, maar dat wij zelf er open voor mogen zijn om u te zien en om u te volgen. Maar geeft u ook een krachtig teken van uw aanwezigheid. Heren, we bidden van u dat wij in het leven mogen staan, niet als mensen voor wie alle hoop vervlogen is, maar juist als mensen die zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik weet van wie mijn verwachting is. Jezus leeft. We danken u dat we elkaar mochten ontmoeten in het woord vanmiddag. En wilt u bij ons allen zijn, ook na deze dienst. Leid ons onderweg in uw liefde. En geef overal waar we komen deze week, dat we ook heel duidelijk zullen weten, Christus is mij voor geweest. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank in zijn naam. Amen. Ons slotlied gemeent is uit de Avondzang, vers 1 en 7. Wij zijn, gemeente, naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen en gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.